Goedemorgen, broeders en zusters. Tot in de verste hoeken en gaten. Ze horen er ook bij en ze zitten erbij. Vanmorgen wil ik dus maar een heel eenvoudige geschiedenis lezen. Hoe ouder je wordt, hoe eenvoudiger je het gaat doen. Dus we gaan eens opzoeken Handelingen 8, de geschiedenis van de kameling uit Moreland. Het is nou wel geen doopfeest, maar dat laten we dan maar weg. Handelingen 8, vanaf vers 26. We gaan het eerst eens lezen. We kennen natuurlijk die geschiedenis wel, maar misschien halen we er toch nog wat uit. En een engel des Heren, Handelingen 8, vers 26. En een engel des Heren sprak tot Filippus en zei: sta op en ga tegen de middag de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Deze is eenzaam. En hij stond op en ging. En zie een Ethiopiër, een kameling, een rijksgrote van Kandaatse, de koningin der Ethiopiërs, haar opperschatbewaarder, was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden. En hij was op de terugweg en las in zijn wagen gezeten de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: treed toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep sneller heen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: verstaat gij wat gij leest? En hij zei: hoe zou ik dit kunnen als niet iemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten. En het gedeelte van de schrift dat hij las was: gelijk een schaap werd hij ter slachting geleid, gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde en zei tot Filippus: ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus opende zijn mond en uitgaande van dat schriftwoord predikte hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kameling zei: zie, daar is water. Wat is er tegen dat ik gedoopt word? En hij zei: indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en beide daalden af in het water, zowel Filippus als de kameling, en hij doopte hem. En toen ze uit het water gekomen waren, nam de geest des Heren Filippus weg en de kameling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Maar Filippus bleek de asdod te zijn en hij trok rond om het evangelie te prediken aan alle steden totdat hij in Samaria kwam. In Caesarea, ja zeker. Ja. Daar was hij net vandaan gekomen uit Samaria, ja. Er zijn gelegenheden dat een mens een bijzondere stoot nodig heeft om weer een nieuwe stap te doen in zijn leven. En je zult dus opmerken dat er verschillende malen ook een engel des Heren wordt ingeschakeld als weer zo'n aanwijzing nodig is, waar je anders nooit toe zou kunnen komen. Wij spreken dan wel van een engelenbediening. Voor de geboorte van Jezus lees je dat ook. Dat mensen toebereid worden omdat ze van bovenaf ingelicht zijn. Engelen die de aankondigers zijn van een nieuwe tijd. Ze geven aanwijzingen voor de eerste handelingen, waartoe een mens anders nooit zou zijn gekomen. En het is mijn overtuiging dat wij ook zo'n tijd wel weer zullen beleven. Evangelist Filippus was juist uit Samaria teruggekeerd. We zouden zeggen, daar had hij een geweldige opwekking meegemaakt. En dan stuurt die engel hem op weg. Hij zegt: sta op, Filippus, ga de weg op van Jeruzalem naar Gaza. Dat is zo ongeveer zo'n 100 kilometer. Dus dat is dat is om te lopen nogal een heel eind. Maar ik vermoed ook dat het hele tafereel zich tussen Jeruzalem en Hebron heeft afgespeeld. Niet zo ver van de stad af. Het merkwaardige is dat er dan niet verder meer over die engel gesproken wordt dan op het laatst weer, maar dat de geest des Heren Filippus verder inspireert en leidt. Het woord wordt niet gesproken door engelen, maar het woord wordt geleid en door de Heilige Geest die het uit het zijne neemt en het ons verkondigt. Ga op weg. En ga vanmiddag op weg, staat hier. Dat is ook alleen de nieuwe vertaling en de Roomse vertaling die dat hebben vanmiddag. De middag die breng je in verband met de hoogte van de zon. En vandaar dat datzelfde woord ook betekent het zuiden. En dat lijkt mij met alle andere vertalingen beter. Dat je zegt, Filippus, je moet de weg gaan van Jeruzalem naar Gaza naar het zuiden. Niet op de middag, want als je op de middag gegaan was, dan had hij niet veel tijd meer gehad. Want om 6 uur is het daar donker. Maar ik zie hem, daar zijn 2 wegen naar Gaza uit Jeruzalem. 1 de kortste weg, die meer naar het westen ombuigt. En 1 de langere, maar mooiere weg. De officiële weg. En die gaat eerst rechtstreeks naar het zuiden. Dus dat de Heer zegt, je moet die weg nemen naar het zuiden. Want die kameling die had natuurlijk ook een andere weg kunnen kiezen. Maar hij had de weg naar het zuiden genomen, dus naar Hebron. Je kunt dat op je atlasje thuis wel eens nakijken. En dan gaat daar in vervulling de woorden die Jezus gesproken heeft tot zijn apostelen in Handelingen 1 vers 8. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, dat was gebeurd, in Judea, er waren ook heel wat gemeenten ontstaan, in Samaria, daar kwam Filippus juist vandaan. Er waren machtige dingen gebeurd. En nu moet hij zich voegen bij die wagen. Nu moet hij contact opnemen met een man die volslagen heiden is. Een ras echte Ethiopiër. We zouden zeggen zo zwart als een Moor. Want de Ethiopiërs, dat is een andere naam voor Mooren. Dus dat is geen Jodengenoot. Maar een man die God vreesde op de een of andere wijze. Daar komen wij dus op een keerpunt van de tijd. Hij is de eerste heiden die tot bekering komt. En daar is wat voor nodig om een Jood op die manier een heiden gelijk te schakelen in zijn geloof. Het is geen wonder dat er een engel daarvoor nodig is. Hetzelfde merk je dadelijk in hoofdstuk 10 van Handelingen met Cornelius. Dat is ook een heiden. Daar komt ook een gezicht voor Petrus aan te pas voordat hij gaat. En datzelfde merk je later als Paulus naar Europa gaat. Dan moet hij ook eerst een gezicht zien. Het is wel merkwaardig. Dan moeten ze over een drempel heen komen die erg hoog geweest is. Maar die psalm van 68 moest vervuld worden. Waar God ook zich wendt tot de heidenen. We hebben menigmaal vroeger in de kerk gezongen, gezanten zullen naderen. Egypte zal met Moorenland tot God verheffen hart en hand. De God van onze vaderen. En daar hoort nou die kameling bij. Ook zo'n gezant. Hij moest de boodschap van het evangelie van Christus horen. Een geweldige opdracht, moeilijke opdracht voor Filippus. Nummer 1, aan een heiden, was nog niet voorgekomen in de geschiedenis. Daar merk je dus, daar begint iets nieuws. En nummer 2, en dat was nog veel grotere moeilijkheid, het was een eunuch, staat er letterlijk in het Grieks. En in vele Bijbels trouwens ook. We zouden zeggen, een harem. Bewaker, een ontmande, een gecastreerde. Dat staat er. En die mocht volgens Deuteronomium 23 vers 1 helemaal niet in de gemeente verschijnen. Dat was een uitgebannene. Hier wordt dus Filippus naar een man gestuurd waarvan 15 eeuwen lang, sinds het bestaan van het volk Israël in de woestijn, 15 eeuwen lang had men gezegd, die komen er nooit in. Je mag ze niet toelaten. En uitgerekend wordt hij naar zo'n figuur gestuurd. Dat is nou de eerste bekeerling. Dan moet je even op je in laten werken. een evangelie. Dat begint, we zouden zeggen, bij de meest beschadigde mens die je kunt verzinnen. Kunt u begrijpen dat er in Engeland er pas moest komen om dat in te leiden? Hij had al een beetje geleerd in Samaria dat God geen aannemer des persoons was, dat was half heidens. En daar had God machtige dingen gedaan en nu staat hij daar opeens voor die kameling van de Kandatse. Die minister van Financiën, zouden we zeggen. Dus een geweldige machthebber. Een aanzienlijk mens van de Kandatse. De koningin der Mooren. Ook al zo merkwaardig uit de oudheid. Dat land dat werd geregeerd door vrouwen. Ja. Of het er minder slecht omgegaan is, dat meldt de geschiedenis niet. Dat wil zeggen, er was wel een koning. Maar de koninginmoeder was altijd de baas. Dus dat is een heel eigenaardig iets. De koningin, moeder, regeerde altijd in plaats van haar zoon die koning was. En die koning die sloot me dan meestal wel op. Dus dat was nog geen voorrecht om koning te zijn. Dus dat was daar in boven Egypte, in de Soedan. En deze man had een bedevaart gedaan naar Israël. Hij was natuurlijk geen jodengenoot, want hij was een eunuch, een ontmande. Dus dat zou nooit kunnen. Hij was een man die God vreesde. Er was een hunkering naar gemeenschap met God die hij meende te kunnen tegemoetkomen door een, nou tegenwoordig zouden we zeggen, een Israëlreis te maken. Nou, wij spreken niet meer van bedevaarden, maar je leest in de kranten van Israëlreizen. Ja. En dat deed hij dan ook. Zoiets als die Grieken waarvan Johannes 12 zegt. En er waren Grieken naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden en die zeiden, wij willen Jezus wel eens zien. Ze waren naar het grote feest gegaan. En daar in Jeruzalem had die kameling een kostbare rol gekocht. Die van Jesaja. Hij was nog in de gelukkige omstandigheid dat hij kon lezen. En hij had een hart dat verlangde om meer van God te weten en van diens bedoelingen met de mens. En nu zit hij op die prachtige wagen, nee, die hem naar huis rijdt. Het is hetzelfde woord wat je ook leest voor een strijdwagen. Het was een geweldige mooie wagen en hij had de vorm van zo'n ouderwetse strijdwagen, want het is hetzelfde woord als ook in de Openbaring gebruikt voor strijdwagens. En dan rijdt hij dus in de richting van Hebron. En de weg is verlaten. Tenminste, dat kan men wel vermoeden dat het dat verlaten zijn. Dat dat op die weg ziet. Die eenzame weg. En dat het niet op Gaza ziet. Dat dat verwoest was. Maar zo'n eenzame weg, zo'n verlaten weg, dat is een bijzondere gelegenheid voor een rustig gesprek. Dan moet je niet in een discotheek zitten, maar dan moet je rustig met de mensen eens kunnen praten. En die geest des Heren, de Heilige Geest, zei tot Filippus, dan moet je zijn bij die wagen. En doorbreek nu maar alle taboes van je opvoeding, van alles wat Israël heeft, en ga nou die man maar het evangelie prediken. Voeg je bij deze eunuch. We zouden zeggen, man, ga nou maar naar die homo toe. Ga nou maar naar die verslaafde toe. Ga nou maar naar die ontmande toe. De barricaden zijn op het ogenblik weggenomen. U kunt begrijpen, dat is een gehele nieuwe tijd. Dat is een breuk met de geschiedenis van 15 eeuwen. Dat is geen kleinigheid. God is niet meer de God van Israël. En zeker niet van het huidige Israël. Maar God is de God der aarde. Staat ook in Jesaja. Van de God van alle mensen. En niet alleen van alle, maar van ook van alle soorten mensen. Hij wil ze alle redden. En nu zal deze man zal in kennis komen met wat God gezegd heeft uitgerekend ook voor hem. Want hij leest de profeet Jesaja. En als we dan Jesaja 56 lezen, hij zat in Jesaja 53. Maar hij is natuurlijk ook tot Jesaja 56 gekomen. Want die man die was nog lang niet in Ethiopië hoor. Dat duurde nogal een tijd. Dus hij had tijd genoeg om de hele rol uit te lezen. En daar in 56 leest hij. En zal hij dus gelezen hebben, onderhoud het recht en doet gerechtigheid. Dat is iets wat God aan het volk Israël opgedragen had. Dat lees je ook al, dat de Heere dat zegt tot Abraham. Doet recht en gerechtigheid. Want mijn heil staat gereed om te komen. Dat is ook zo'n mooie uitdrukking. Mijn heil staat gereed om te komen. En mijn gerechtigheid om zich te openbaren. Welzalig de sterveling die dit doet. En het mensenkind dat daaraan vasthoudt. Die acht geeft op de Sabbat. En die Sabbat is dan de dag des vredes. Dat is de rust die God geeft aan zijn volk. Zodat hij hem niet ontheiligt. En acht geeft op zijn hand, zodat deze niets kwaads doet. Laat de vreemdeling die zich bij de Heere aansloot niet zeggen, de Heere zal mij zeker afzonderen van zijn volk. En dan komt het. En laat de ontmande niet zeggen, zie, ik ben een dorre boom. Dat heeft die man gelezen. Want zo zegt de Heere van de ontmande, die mijn sabbatten onderhouden en verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond, ik geef hun in mijn huis, in mijn tempel en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam. Beter dan van zonen en dochters. Dan kon die man het toch onderweg ook wel mee doen. Want die man die was voor eeuwig, zouden we zeggen, op zijn tijdens zijn aardse leven dan, bleef hij een ontmande. Ik geef hen een eeuwige naam, die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de Heere aansloten, om hem te dienen, om de naam des Heeren lief te hebben, en om hem tot knechten te zijn, alle die de Sabbat onderhouden, zodat ze hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond, hen zal ik brengen naar mijn heilige berg, en ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar. Want, zegt Jezus later ook, want mijn huis zal een bedehuis zijn voor alle volken. Nou, dat gaat die man dadelijk nou lezen. Maar daar zou hij niets van gesnapt hebben als hij Jesaja 53 ook niet gelezen had. Want Jesaja 53 is nodig om 54 en 55 en 56 te begrijpen en de rest ook. En dan zegt de Heer in 56 in dat gedeelte dat hem zo gaat aanspreken. Man, er is een nieuwe tijd aangekomen. Je bent niet afgeschreven. Je komt in een keerpunt van de tijden. Dat is zo machtig. Want mijn heil staat gereed te komen. Wij zouden zeggen het uur der volheid is gekomen. Nou die ene zin, daar kun je al een toespraak over houden. De Heer is gereed voor de nieuwe tijd. Het uur der volheid is gekomen. We hebben het juist gezongen voor onze bid stond. Ik weet niet wat u erbij gedacht heeft. Ik dacht, ja, dat is het, hè. Mijn heil staat gereed om te komen. Voor die man ook. Voor de wereld die het nooit gehoord had. En wij leven in een soortgelijke tijd. Een nieuwe tijd is aangebroken. Voeg je hem nou bij die ernung. Dan neem die barricade weg. Want je komt in de maalstroom van de tijd. Alles gaat ondersteboven. Als dit christendom zijn intrede doet. Daarbij die kameling van de Kandatsen. Als dat is het primitieve begin. Dan 150 à 200 jaar later. Is heel dat Romeinse Rijk en heel dat heidendom. Dat is weggevaagd. Een nieuwe tijd aangebroken. Het traditionele is verdwenen. Die wet van Mozes is verdwenen. Het Jodendom is verdwenen. Daar uit Palestina. En moet een zwerversbestaan leiden. Het heidendom stort in. Daar in Rome. En dan kun je merken dat. Als je in zo'n nieuwe fase komt. In zo'n geweldige keerpunt van de tijd. Waar alles. Tumultueus wordt. Dat er ontzaglijke spanningen zijn. Spanningen in de maatschappij, spanningen in de kerk, spanningen in de gemeente. Want zijn heil staat gereed om te komen. De kameling is de eerste en hij is een geschondene. Hij is er aangetaste onder de volken. En nu duidt de Heilige Geest aan, je bent nu in een markante tijdstip gekomen. Filippus loopt naar die wagen. En Filippus begrijpt dat. Daar staat, hij snelde erheen. En hij liep maar mee met die wagen. En hij hoorde die man lezen. En dan merken wij dat wat Filippus meemaakt, dat maken wij weer mee. Je moet dat evangelie van het koninkrijk der hemelen brengen. En je komt weer in die geweldige tijd waar alles ondersteboven gaat. Waar geen enkele zekerheid meer is. Sociaal niet, maatschappelijk niet. Alles is anders dan vroeger. Dat hebben ze toen meegemaakt, maken wij weer mee. De Heer zegt, maar mijn heil staat te komen. En er zal duisternis zijn over de volken, maar over jullie gaat het licht op. Ga nu maar naar de wagen toe en vertel het hem maar. En hij hoort hem lezen. De klassieke manier, niet waar, was om hardop te lezen. Hij zit daar op zijn reiswagen, zijn prachtige wagen voor, eigenlijk voor hogere standen. Man, het komt. De volkerenwereld komt in beweging. Er is onrust. En wij zien het ook nu, het christendom wordt geschud. De Pinksterbeweging wordt geschud. En de gemeente staat in de branding. En je zit in het tijdperk waarvan Openbaring 12 zegt. En de vrouw verkeerde in barensnood. Want ze moet die mannelijke zoon voortbrengen. En dan keert ze zich heen en weer. Ze wentelt zich in haar pijnen. Want die machten die vallen op haar. En die brengen haar in de verdrukking. En ze weet, ik moet toch doorgaan met mijn opdracht om die zoon te baren. Die mannelijke zoon. En dan vind ik, en dan opeens, als die man daar aan het lezen is, hardop, over Jesaja 53, hè, dan komt die beroemde vraag van Filippus, versta jij ook wat je leest? Begrijp jij het? Tja. Versta je wat je leest? En die man die gaat erop in, en hij zegt, hoe zou ik dat kunnen? Als niemand mij de weg wijst. Dan heb je het. Je hebt een wegwijzer nodig. Versta je wat je leest? Dan heb je die hele dikke Bijbel. Versta jij nu wat je leest? Begrijp jij wat? Heb jij door? Als je dit leest, heb je dan door welk machtig tijdperk je ingegaan bent? Hoe kan ik het nou als iemand niet de weg wijst? We hebben wegwijzers nodig. Oh, er waren wegwijzers, schriftgeleerden in Jeruzalem genoeg. Plenty. Wat was er in Jeruzalem niet te koop? Er stonden 400 synagogen. Nou, daar kon je nog eens gaan zwerven. Hij kwam er juist vandaan. Ik weet niet welke synagoge die, als hij toegelaten werd. Hè? Maar die schriftgeleerden, die kenden die teksten, maar die hadden al die teksten gelezen. En ze verstonden ze niet. Ze hadden juist degene die hun de weg zou wijzen, die hadden ze verworpen, hadden ze aan het kruis geslagen. Dat is de tragiek van schriftgeleerden. En ze hadden de hulp van de apostelen, en je leest het al in het begin van de handelingen, hadden ze van de hand gewezen, niet nodig. Dat is een bekend verschijnsel. En dan gaat hij, en dan zit die man hard op zijn Bijbel te lezen. Jesaja 53. Wij kennen dat, dat is een van de meest bekende hoofdstukken wel uit de Bijbel en ook uit Jesaja. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want daar is een reisje voortgeschoten uit een dorre aarde. Had geen gestalte nog aanzien dat we hem zouden begeerd hebben. En dat is merkwaardig dat vandaag aan de dag Die zinnen die hij leest, dat daar de verklaringen ook nog niet uitkomen. Ook nog bijzonder moeilijk uit te leggen. Te meer dat deze tekst afwijkt van onze Hebreeuwse Bijbel. Als je deze verzen die hij leest vergelijkt met Jesaja 53 in je Bijbeltje, dan zeg je, hey, ze staan er heel anders. Want hij zat die Griekse Bijbel te lezen, de Septuagint. En die wijkt heel wat af van onze Bijbel, die uit het Hebreeuws is vertaald. En daarom, ik denk dat Filippus wel die vraag stelt, versta je ook wat hij leest, dat hij gehoord heeft aan zijn lezen. Hij las een zin, en hoort hem weer die zin lezen, en hij hoort hem nog eens lezen. En mensen die moeilijk lezen, die lezen hardop, dat weet ik wel. He? Want je gaat de woorden tot zinnen binden en je gaat die woorden tracht je te verbinden tot gedachten die je op moet nemen. Tja, hij kwam er niet uit. Rabbijnen die zeiden al tot de Joden die de wet moesten leren, je moet altijd de wet hardop lezen. Hardop studeren, zullen we zeggen. Er zijn heel wat kinderen die doen dat nog. Hardop leren. Dan hoor je ze boven, hè, dan zitten ze en dan zitten ze daar te mummelen. Hardop leren. De openbaring begint met, zalig is hij die hardop leest. En zij die horen de woorden der profetie. Want de tijd is nabij. Ga maar eens hard op je Bijbel lezen. Maar uit die herhaling van die man, heeft Filippus natuurlijk begrepen, die man die zat te zoeken, wat bedoelt die schrijver? Die inhoud die bleef voor hem volkomen duister. En je hebt met een nederige man te doen. Want hij zegt, ja, hoe zou ik het ook kunnen? Ik heb hulp nodig. Ik kan dat niet. Oh, er zijn mensen die zeggen, oh, ik weet het toch wel. He? Maar hij wil een van God gegeven leraar hebben. Hij heeft iemand nodig die hem de weg nader uitlegt. En wij zitten ook met die verklaring. Als wij dit lezen, nou dan zijn er net zoveel uitleggingen als er commentaren zijn. Maar je kunt zeker zijn dat iemand die een vak beoefent, die heeft een leermeester nodig. Dat heeft een timmerman nodig en dat heeft een technicus nodig. Je hebt allemaal leermeesters nodig. Iemand die de schrift leest, heeft ook een leermeester nodig. En ook die Joden die wisten niet wat deze woorden betekenden, want hij vraagt ook ogenblikkelijk over wie heeft Jesaja het, over zichzelf? Of heeft hij het over een ander? Als een schaap werd hij ter slachting geleid. Wie is dat nu? Hebben ze Jesaja nu zo op een wijze gedood? Want men zegt dat Jesaja in stukken gezaagd is. En kijk, wij begrijpen dat eerste heel gemakkelijk. Als een schaap werd hij ter slachting geleid. Als een lam dat stemmeloos is voor degene die hem scheert, zo deed hij zijn mond niet open. Wij weten het, is Christus. Dat is ons, ik zou zeggen, met de paplepel al ingegoten. Hoewel de Joden dit vandaag aan de dag ook nog niet zeggen hoor. Die zeggen dat zijn wij. Dat is ons volk. In zijn verdrukking. En maar dan krijg je die woorden. Hè? En dan moet hij maar eens overdenken wat er dan staat. In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Nou, dan gaat hij er nou maar eens even aan overdenken. In zijn vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Ja. En wie zal zijn afkomst verhalen? Nee? Wie zal zijn afkomst verhalen? Nou, als je dat nou zo leest, dan zeg je, nou, dan moet ik ook eens even voor gaan zitten. Toen ik dat las, moest ik hem ook een paar keer hardop lezen. Heen en weer. Niet waar? In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Ga nou die twee zinnen nu maar eens combineren en geef daar nu maar eens een goede uitleg van. Zijn vernedering, dat is bij mij het toppunt van zijn vernedering, is het kruis van Golgotha. Daar ging het ook over. De man van smarten. En het oordeel werd weggenomen. Dat wil zeggen, hij werd niet veroordeeld. Waarom niet? Omdat reeds aan het kruis werd getuigd, die daar hangt als een rechtvaardige. En hij bleef een rechtvaardige. Hij is nooit een zondaar geworden. Hoewel hij de zonde van de gehele wereld gedragen heeft. En daarom werd in zijn vernedering zijn oordeel weggenomen. En daarom overwon hij. In onze Bijbel, in het Hebreeuws dan, in Jesaja 53 staat, hij is uit de verdrukking en het gericht weggenomen. Hij is uit de verdrukking weggenomen. Nou, dat is naar mijn gedachte precies hetzelfde als wat die Septuaginta zegt. Want hij is uit de verdrukking weggenomen. Dat is zijn vernedering geweest. Zijn verdrukking. En uit het gericht is hij weggenomen. Want hij werd niet veroordeeld. Er werd geen schuldig over hem uitgesproken. De schuld van de wereld werd op hem gelegd. Maar hij bleef staan. En wie zal zijn afkomst verhalen? Dan zeg ik, zijn afkomst verhalen. Wat heeft dat ermee te maken? En dan klopt het niet met het Hebreeuws. Dat wij dan hebben in onze Bijbel.
Maar daar staat in mijn Bijbel, wie, daar staat dat een Grieks woord dat wij wel kennen, wie zal zijn generatie verklaren? En genereren, u weet wel, dat is opwekken. Dat is verwekken. Wie zal zijn generatie verklaren? De Statenvertaling heeft, wie zal zijn geslacht verklaren? En zet er dan nog maar een woord voor. Wie zal zijn nageslacht verklaren? De Leidse Vertaling heeft, wie zal zijn nakroost kennen? En als hij dan weggenomen wordt in het gericht, en daar staat, want zijn leven wordt weggenomen van de aarde, hij was niet gehuwd, en waar komt zijn nakroost vandaan? Zijn zaad. En als hij zijn leven tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien, zegt Jesaja. Is dat niet mooi? Hij krijgt pas kinderen als hij gestorven is. Wie doet het hem na? Is het niet wonderlijk? Jezus heeft zijn kinderen verwekt na zijn dood. En dan kun je ogenblikkelijk zien dat wij een geestelijke wereld ingegaan zijn. Zijn kinderen Gods. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer zal gesteld hebben, zal hij nakomelingen hebben en hij zal een lang leven hebben. Prijs de Heer, een eeuwig leven. Wie, en dan vraag ik, wie verstond dit? Wie had dat nou in de gaten? Wie heeft dat nou ooit in Jesaja gelezen? Die mensen in Jeruzalem zeker niet. En de mensen vandaag en dag zitten er nog mee te tobben. Want neem het Bijbel verklaard eens maar en kijk maar eens wat er staat. Ze komen er niet uit. Maar wie het wel verstaat, die gaat door de deur. En die gaat door de poort om opnieuw geboren te worden. Dat wil zeggen, dan gaat anders denken en hij zegt, ik behoor tot zijn nakomelingen, tot zijn nageslacht. Over wie heeft de profeet het? Over zichzelf of over een ander? En dan doet Filippus, staat er zo merkwaardig, die opende zijn mond. Ja, je hebt mensen als ze de mond openen, onze broeder die zou zeggen, dan hoor je, ja, jongens, laat ik mijn oren maar sluiten. Niet waar? En hoe groot, meer die mond open gaat, hoe negatiever het wordt. En dan zeg je wel, tegen een bakkersoven kan ik niet gapen. Maar als er in de Bijbel staat, hij opende zijn mond, dat is zo'n echte semitische uitdrukking. Dan komt er een belangrijke zaak. En je leest het vele malen, hij opende zijn mond en dan moet je altijd opletten, want dan komt er wat toe. En hij opende zijn mond en dan komt er een evangelie. En die spreekt over een nieuwe heilstijd voor alle volken. Alle mensen hebben er deel aan. Hij predikte hun Jezus. Hij sprak over het lijden en sterven van de Heer. Hij maakte hem duidelijk dat het bloed van de Heer ook voor hem gestroomd was en dat hij een rechtvaardige kon worden. En als hij dit evangelie van Christus daar op die wagen aanneemt, dan kan hij zijn Bijbel verder lezen en dan door de geest geleid kon hij het interpreteren, uitleggen. Een zaak van geloof, een zaak van bekering, een zaak van wedergeboorte. Helemaal niets te maken hebben met afstamming van Israël of van Abraham. Een zaak van een onzienlijke wereld. Versta je wat je leest? Dan zou ik natuurlijk mijn eerste vraag kunnen stellen, wat lees je? Ja. En wat je leest, dat bepaalt je leven. Zeg mij wat geleest en ik zal zeggen wie gij zijt. Ga maar eens bij iemand in zijn boekenkast kijken. Ik heb wel eens meegemaakt dat een kind per ongeluk die de kamer deed onder het bed van zijn ouders een seksboekje vond. Nou, dan zeg ik, wat je leest, daar ben je. Daar ben je mee vol. Een geweldige vraag. Wat lees je? Die kamerling die kon de hele weg verder lezen. Hij kende nu 53. Hij begreep wat erin stond. Dan kon hij ook begrijpen wat 54 en 55 betekende. Ik zal maar een paar grepen doen. Jubel, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Breek uit in gejubel en gejuich. Nou, wat denkt u ervan? Als hij dat dan leest, Jesaja 54, het begin. Want uw maker is uw man. Heere de Heerscharen is zijn naam. Uw losser is de heilige Israël. De God der ganse aarde zal hij worden genoemd. Of God is goed. Valt men heftig aan, dan gaat dat niet van mij uit. Wie u aanvalt, zal over u vallen. Heeft hij allemaal onderweg zitten lezen. Hij zei, nou weet ik wie dat is. En elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten daar in Ethiopië. En elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Of ik heb hem tot een getuige gesteld. Voor de natieën, tot een vorst en een gebieden der natieën, van de volkeren. En de goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten en bekeren zich tot de Heer. Dan zal hij zich over hem ontfermen. En tot mijn God, want hij vergeeft menigvuldig. God is goed, heeft die man allemaal onderweg zitten lezen. En hij had de sleutel, had hij ontvangen. En daardoor kon hij ook begrijpen, mijn heil is gereed om te komen in zijn leven. Verstaat gij wat geleest? Romans. Ja, versta je die? Tijdschriften. Ik weet het allemaal niet. Dames en heren, tijdschriften. Zitten nou op jeugd achterin. Ik zeg seksboekjes. Je wordt er niet beter van hoor. Kan je jarenlang achtervolgen. Dat geef ik niet voor zeker. Ik weet het uit mijn jeugd. Je hoeft maar één boekje te lezen. Bij ons was er niet veel te koop. Ja. Maar er zijn dingen die heb je dan één keer gelezen en heb je jarenlang voor nodig om ze kwijt te raken. Ik weet niet of u dat begrijpt. En dan als je deze leer kent van Jezus Christus, dan op een gegeven ogenblik zeg je, en dan zeg je dat is hardop in de naam van Jezus, demon, en nou ga je eruit. En nou laat je me los. De demon van de onreinheid, die je binnenhaalt met het lezen van de seksboekjes. En ze bevredigen je nooit. En ze gaan van hand tot hand. En ze brengen je in de duisternis. Schrijvers lezen. Ja. Nou ja, wat lees je? Oh, ik heb Kuiper nog. De oude Kuiper, Abraham Kuiper. Menige lijgenade. Een schilder heb ik gelezen. Klaas Schilder, die hier in Gorinchem gestaan heeft. Ook een beroemde figuur. Nou, die mensen die wisten wel wat. Oh, daar genoten ervan. Maar ze kenden de leer van het evangelie van Jezus Christus niet. Van het koninkrijk der hemelen. En die mensen die schreven hele goede dingen. Maar als wij ze lezen, dan hoop ik, ik zeg niet dat mag je niet lezen. Maar als je daar blindelings op afgaat, kom je toch op het verkeerde spoor. Dat is als je leest zonder onderscheiding. En als wij die oude schrijvers lezen, dan hebben we het meestal wel in de gaten. En dan zeggen we, ja, wij weten meer, wij zien meer. Ik zeg niet dat wij een index hebben dat je bepaalde theologische werken niet mag lezen. Ik lees er ook veel. Of veel. Maar ik lees ze om te kijken hoe die ouden erover dachten en waar de verschillen liggen. En onze ouders, ik herinner me nog. Filippus scheurkalender. Of heb u die nooit gekend? De scheurkalenders achterop het verhaaltje. Het bekeringsverhaaltje. Ja. Bekeringsverhaaltje. En elke dag scheurde je zo'n stukje af. En dan las je hoe het verder ging met de bekeerling. Wonderlijke verhaaltjes. De Pinkstermensen hebben die scheurkalender niet meer. Maar ze hebben wel hun verhaaltjes. Waar ze zich mee bezig hebben. Sterke verhaaltjes. Emotionele verhaaltjes. In dat opzicht is er niets nieuws onder de zon hoor. Alleen het thema is soms wel wat anders. De katholieken hebben hun heilige verhaaltjes. Versta je ook wat je leest? Ja, je zegt ja, ik lees geen seksboeken. Nou, prijs de Heer. Dat zou ook al heel erg zijn als u hier dat deed. En ze onder uw bed werden gevonden. Misschien leest hij nog een detective. Blijf eraf. Een thriller. Maar je kunt ook religieuze boeken lezen. En dat je zegt, heb je nou niet in de gaten dat je erin tuint. En, dan kun je zo'n boek lezen en men zegt, het is een mooi boek. Ja, waarom niet? Er zijn genoeg boeken. Ik heb een paar jaar in mijn leven gelezen aan tafel het dagboek van Oswald Smith. Nou, wie zal er een kwaad woord van zeggen? Maar als je die boeken leest zonder onderscheiding der geesten, dan tuin je erin. Want bij al dat goede zit toch vergif. Dat is het merkwaardig. Als je erop ingesteld bent, op dit evangelie van Christus, dan merk je toch telkens dat het botst. Het zijn bladen en boeken die de raad Gods voor onze tijd niet verstonden. Het zijn boeken die je mensen opjutten vaak. Je moet iets doen. Je moet iets meemaken. En dan ga je je geduld verliezen. Dat geduld dat de landman op moest brengen. En die landman die wacht op dat groeiproces. Tot die rijpe vrucht. Een goddelijke eigenschap. Geduld. Nee, vandaag je bekeert. Er is een beweging geweest in Pinksteren. In Nederland ook. Vandaag bekeert. Vandaag gedoopt met Gods geest. Morgen de straat op. En over een half jaar het zendingsveld op. Ja. Opschieten jongens. De wereld die gaat anders ten onder. Ja, maar die wordt niet gered door mensen die niet gegroeid zijn en zich aan de waarheid houden en zich met die waarheid hebben verweven. En ondanks al die sterke verhalen van het zendingsveld, die we dan van die groepen lazen en die massameetings, je hoort er niets meer van, vandaag en de dag. Dat is voorbij, heel die beweging. Je leest boeken, goede boeken. Ik zat van de week nog te lezen in Demonen en Bevrijding. Ik denk, ik moet eens weten hoe die indeling is. Oh, er staan een hoop dingen in die mooi zijn gerubriceerd. Maar ja, zo hier en daar een addertje onder het gras. En dan nemen de mensen dat over. De erfzonde wordt er zo tussen neus en lippen even in genoemd. Niet bij namen, maar wel inderdaad. Over het vlees dat gekruisigd moet worden. En dan moet je daar geen demonen voor uitwerpen. Of je moet in die samenkomst die emmer klaar hebben staan om als er overgegeven wordt bij een bediening om het op te kunnen vangen. Of wat nog erger is, hij gaat spreken over het bloed van Christus in de dienst van de bevrijding. Dek je onder het bloed, weet u wel, een van de geraffineerde dingen, want wij worden niet bevrijd door het bloed. En dan staat er, ja, maar je wordt verlost. Ja, wij worden ook wel verlost door het bloed van onze zondes, schuld. Van onze schuld worden wij verlost. Jezus stierf voor onze schuld. Maar je wordt bevrijd van de machten der duisternis niet door het bloed, maar door de geest. Dat is het grote verschil. En dan neemt men dat over en men denkt dat men iets nieuws vindt. En het is juist een lering waarvoor we waarschuwen. Om te groeien is voedsel nodig. Maar dan heb je ook goed eten nodig. Zuivere spijzen. En waarom klom Filippus nu op de wagen? Omdat die moorman honger had. Dat kon hij horen. Zijn honger kon hij horen. En Filippus die bracht hem de leer van Jezus Christus. Had hij ook in Samaria gepredikt. Hij predikte hun, staat er, de Christus. En van welk schriftwoord je ook uitgaat, wat je ook leest in je Bijbel, je moet altijd zijn leer eruit halen. Dat evangelie van het koninkrijk der hemelen. En als je nou goed voedsel krijgt, mag ik je dan eens een raad geven? Dan moet je daarnaast niet van alles zitten te eten. Ik weet niet of u me begrijpt. Als iemand nou goed voedsel krijgt, dan moet hij dan toch niet hier overal nog eens zien wat erbij te pikken, want dat is slecht voor zijn maag. En je kunt niet buiten lezen, maar je kunt ook niet buiten begrijpen. Die twee die horen bij elkaar. Paulus die zegt van, of Petrus zegt van zijn vriend Paulus. Hij zegt, die geliefde schrijver Paulus, hij heeft een hoop woorden die zijn moeilijk om te verstaan. Hij zegt niet, maar lees ze dan niet. Hij zegt, lees ze, mijn vriend Paulus. Maar het ongeluk is dat de mensen ze verdraaien tot hun eigen verderf. Maar hij zegt, zijn wijsheid is van God hoor. Lees de geschriften maar. Petrus was niet jaloers op Paulus. Hij zegt, die man die heeft veel van God gekregen. Maar de dingen uit de schrift, ook wat wij gelezen hebben, ze vereisen een uitlegger. Ook de gewone dingen. Als wij in Timotheus pas gehad hebben over slaven, en wanneer wij ze in onze tijd werkgever en werknemer. En hij heeft verstand voor nodig om dat nou goed te doen. En als je over de huwelijkswetgeving, over het huwelijk leest in de brief van Paulus, dan moet je eens proberen om al die gedachten in je eigen huwelijk eens om te zetten. om dan door de geest geleid te weten wat er vandaag aan de dag nodig is. En dan zal ieder een beslissing moeten nemen. Hoe die leeft met zijn vrouw en met zijn kinderen. Want er zijn tientallen moeilijkheden, niet waar? Gezinsbeperking, samenwonen en noem maar op, die vind je in de Bijbel niet. Omdat ze onbekend waren. En die mensen, die waren er niet te slechter om en die leden er niet ontevredener door. Ja. Want ik heb zo'n kleine Braziliaan in huis. En het eerste wat hij opmerkte, hij zegt, de mensen in Nederland zijn niet zo, die zijn niet blij. En dus hij zegt, want hij is een Braziliaan, wij hebben geen eten en wij hebben het armoedig. En wij zijn blij. Ja, probeer het maar eens overdenken. En zo je huwelijksmoraal, uit de Bijbel diepen, dan moet je hem kunnen transponeren. Die kameling die vertrouwde zich aan Filippus heel gewoon toe. U zult zich aan de voorganger moeten toevertrouwen. Ja. En aan de oudste. En die moeten dus hetzelfde leren. Dat moet je goed in de gaten houden. Want God had immers Filippus gezonden. En Filippus werd door de Heilige Geest geïnstrueerd. En als je veel verstaat, dan word je rijker. Wij hoorden vanmorgen al een paar keer het woord wijsheid. Noemen. Lezen en verkeerd verstaan, dat hebben ze genoeg gedaan. Die leer van de erfzonde, dat is lezen in de Bijbel en verkeerd verstaan. Psalm 51. De leer van de uitverkiezing van Calvijn, lezen en verkeerd verstaan. Lees maar in kracht van omhoog, mag u rustig lezen, want daar wordt telkens de vinger gelegd op de plekken van het verkeerde verstaan. Daarvoor is dat blad zo nodig en nuttig om te lezen. Want dan weet je wat je leert en wat je gelooft. We zijn tot onze dood toe zondaars. Dat is lezen en verkeerd verstaan. De Israëlleer is lezen en verkeerd verstaan. En de Heer die heeft ook mij hier gezonden om in deze tijd die leer te brengen die hij ook gebracht heeft. Dat we het weer gaan verstaan waar het op aankomt. De Bijbel is een geestelijk boek. Wie heeft dat nou ooit gezegd? En het ligt toch voor de hand. En als je eruit wil leven, dan moet je de dingen die de Bijbel geeft verstaan. Ik wil die Bijbel verstaan. Ik wil ook de rest van mijn leven ermee bezig zijn. Om te verstaan wat dat koninkrijk der hemelen nu eigenlijk inhoudt. Zoals er staat, bedenk de dingen die boven zijn. Nou, daar wil ik mee bezig zijn. Dat waait je niet vanzelf aan. Als je niet leest, word je niet, dan blijf je dom. En wij weten beslist nog niet veel van deze dingen. Je kunt nog niet zeggen, oh, dat weten we al lang, die leer van het koninkrijk. Die mensen die dat zeggen, weten er nog niets van. Want hoe meer je erover studeert, hoe meer je wil weten. Dat is nou het merkwaardige. Want je hebt een eeuwigheid nodig om dat koninkrijk van hemel te verstaan. En wie bezig is met die dingen van dat koninkrijk der hemel, van die geestelijke wereld, zal automatisch vanuit die denkwereld ook de kracht ontvangen om dat te realiseren in zijn leven. Om te overwinnen in de geestelijke strijd. En de Heilige Geest heeft in onze tijd een tipje opgelicht. Voor ons weinig inzicht. De volle raad Gods werd niet verkondigd. Maar als je deze gaat verkondigen, vandaag en de dag gaat het precies hetzelfde gebeuren als met de eerste christenen. Dan komt er verdrukking en vervolging. En dan merk je dat hoe ouder je wordt, hoe meer de machten op je aanvallen. Die engel van Satan. En God zegt, sta op en wees verlicht. En die duisternis die komt dan op je drukken. Ik heb dat ook gemerkt met dat proces van die Joden. De leugens op elkaar gestapeld. Maar ze doen je smaadheid aan. Nieuwe Rotterdamse krant, Handelsblad, word ik bij name genoemd door de Joden. In het hervormd Nederland sta je bij name te boek als een antisemiet met dat je niet deugt. Hij deugt niet. Hij is een leugenaar. En het is merkwaardig dat de Heer dan zegt, ook wat Jesaja 54 zegt, elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niet bestaan. En elke tong die zich in het gericht tegen je keert, zult gij in het ongelijk stellen. Er zijn heel wat wapenen op het ogenblik die tegen mij gesmeed worden. En heel wat tongetjes die in beweging worden gebracht. De Heer die zegt, ga maar rustig door. En van wie krijg ik dan nog bijstand in die strijd tegen de Joden? Uitgerekend van het grote Israëlitische weekblad. En die zet die man die mij beschuldigd heeft gewoon voor kijk. En die heeft het over dat eenmanszaakje van die man. Nou, dan is die man al verdwenen. De eenmanszaak van meneer Stijn. Ja. En wie valt mij bij? Wie vraagt mij de stukken? Uitgerekend een oud Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Ja. Hij vraagt, mag ik het eens lezen? En die man die staat bekend om zijn Israëllezingen door het hele land. Een heel bekende verzetstrijder, oud-wethouder van Zeist. Nou, secretaris van de Partij van de Arbeid geweest. En hij schrijft me een brief. Hij zegt, ze hebben er niets van gesnapt. En ik geef die rechter groot gelijk dat hij er niet ingetuind is, want het is een schandaal. En ik bel hem op, ik zeg, mag ik die brief publiceren? Hij zegt, je doet het maar. Dan merk je opeens, God laat je niet in de steek. Dan krijg je hulp uit een hoek. Er is geen hele christelijke krant die het voor hem heeft durven nemen vanwege de achterban van Israël mensen. Nou, die man, die komt er hopelijk vooruit. Want dat is dan ook een, we zouden zeggen, hij is de JP'er. Ja. Ik las een boek van de week. Een nieuw boek, pas uitgekomen. En dat heet Volgend jaar in Jeruzalem. Geschreven door de, vanuit die Near East Mission. Ja. En wat staat er? Van mij, drie dingen. Er wordt mijn naam genoemd. Hij stelt dat de mens van nature goed is. Dat is één erge zonde. Ja. Ja. Nou, ik zeg prijs de Heer. Een mens moet verlost worden. Een mens moet bevrijd worden. Een mens moet gescheiden worden van de machten en dan is hij goed. Ik zeg niet dat een mens goed is, maar ik zeg dat hij van nature goed is. Heel even. Die natuur die moet er bovenuit komen. En dan staat er, en wat die man leert, hij loochent de lichamelijke en zichtbare wederkomst van Christus. Daar is geen sprake van hem. Hij zegt dat ik, daar staat er zwart op wit, dat ik de wederkomst des Heren hier op aarde zal loochenen. Waar ze het vandaan halen? Als ze de openbaring gelezen hadden, hoofdstuk 14, dan behandelde ik de wederkomst des Heren hier op aarde. Met zijn volk. Ja. Zichtbaar. Ja. En daar staat, hij loochent dat. Ja. En het Joodse volk heeft bij hem afgedaan. Hoe komen ze dan? Waarom zou ik dat nooit kunnen schrijven? Omdat er bij mij geen enkel volk heeft afgedaan. Geen Japanner en geen Rus en zelfs geen Hollander. Dus ook geen Jood. Tja. Er heeft geen volk meer afgedaan. Ze zullen allemaal de zegen ondervinden van dit evangelie dat daar Filippus predikte. Alle. Dat herstel gaat over de hele schepping. En God zegt niet, passeer dan maar Israël. God zegt, hoor er ook bij. En als de volheid der heidenen zal ingaan, zit Israël erbij. En al dus wordt Israël behouden. Want ze komen met alle talen en volken en stammen en naties. Daar hoort nou toevallig Israël ook bij. Versta je wat je leest. En dat is het grote geheim. En als je het niet verstaat, nou, dan kom je tot allerlei uitspraken. Maar we gaan rustig verder, want we hebben een taak. De Bijbel is een geestelijk boek. Houdt zich bezig met God, die geest is. En die houdt zich bezig met duivelen, met engelen. Met Christus Jezus die in de hemel is en met de mens die ook in de hemel is. Dat zijn wij. En als ik die geschiedenis van Babel lees, en dan zeg ik, versta je wat je leest? Oh ja, die toren die reikte tot in de hemel. Wat een hoge toren, wat een stenen zitten daarin. Nee, dan zeg ik, nee, die toren die reikte in de hemel omdat ze daar boven astrologie zaten te bedrijven, omdat dat spiritisten waren. Daarom reikte die tot in de hemel. Dat is wat anders. En zo hebben wij die Bijbel leren verstaan. Op een geestelijke wijze. Wij weten wat Israël en Juda is. Paulus zegt dat zijn wij. Die hij geroepen heeft niet alleen uit Israël, maar ook uit de heidenen. En als wij lezen over het manna in de woestijn, dan denken wij aan de woorden van Jezus. Ik ben dat manna. Ik ben dat levend brood. Eet mij. En wat eet ik? Hoe eet ik hem? Door zijn woord te lezen. Door ermee bezig te zijn. Als ik lees dat Israël komt op eigen bodem, dan zeg ik, Heer, ik wil op eigen bodem in die hemelse gewesten. Als ik lees over een draak en een schorpioen, over een verfoeilijk gevogelte, over kikvorsen, dan zeg ik, Heren, ik transponeer dat, want ik ga het begrijpen. Dat zijn beelden van de machten der duisternis. Ik wil heersen over de vogels en over allerlei onrein gedierte. En ik weet wat onrein gedierte is. Ik weet waarom God nu gezegd heeft, dat zijn reine dieren en onreine dieren. Om ons duidelijk te maken wat reine en onreine engelen zijn. Ik weet wat dat betekent, de heerschappij hebben op je schouders. Niet op aarde, want daar tel je niet mee, maar in de hemel. Ik weet wat het betekent dat wij slangen opnemen. Ik weet wat het betekent als de eilanden vluchten, dat zijn bergen in zee. En dat de bergen niet meer gevonden werden. Ja, dat zijn de machten der duisternis waarvan Jezus zegt, je moet ze opnemen. Kijk, en dan zeg je, Heer, ik dank u. Die profetie van Joël, dit is het. Wat gesproken is door de profeet. Uw zoon en uw dochter zullen profeteren en de jongelingen zullen gezichten zien. En wij begrijpen de Bijbel langzamerhand. En je raakt er toch echt niet op uitgekeken, hoor. Als er in de Bijbel staat van donderslagen en bliksemen, dan gaan wij zeggen, ja, er is zwaar weer op til. Er zit werking in de lucht. He? In die geestelijke wereld, daar worden wij bij betrokken en we worden meegenomen in die strijd. En je moet geestelijk leren denken. En iemand die geestelijk leert denken, die is bezig met plannen voor de toekomst. Want wij zijn ook altijd bezig met de toekomst, want wij willen die volgende fase in. Ik spreek niet over 1000 jaar rijk, want dat is 2 bruggen te ver. Maar over wat er nu gaat komen. Plannen voor de toekomst. Er zijn mensen die graag wiskunde doen en ze spreken over planimetrie. Ja, dat is dus, dan heb je met lengte en met breedte te maken. Dat is in 2 dimensies. Maar stereometrie is al veel moeilijker. Dat is 3 dimensies. Dat is wiskunde in de ruimte. En als je er dan nog de tijd bij voegt, dan heb je de 4e dimensie van Einstein. Kijk, en als iemand een beeldhouwwerk maakt, dan moet hij die dimensies zien. Dan moet hij zich kunnen verplaatsen in tijd en in ruimte, zonder dat hij het vast heeft. En dat moeten wij ook. Dat moet een kunstenaar ook. Een architect die ziet een heel bouwwerk voor hem en die tekent wat lijntjes en die uitvoerder die ziet die lijntjes en wij zeggen, ik snap er niks van. Maar hij ziet dat gebouw. Waarom? Omdat hij een voorstellingsvermogen heeft. Hij kan denken in tijd en in ruimte. Als ik aan een hond een bouwplan geef en die ziet daar zo'n blauwdruk liggen, misschien vreet hij het op. Maar het gaat erover, kun je geestelijk denken? En wil je het? Bedenk de dingen die boven zijn. He? Projecteer je gedachten van de aarde in de geestelijke wereld. Je zit in je gezin. En het is zo benauwd als mensen in hun eigen gezin de problemen trachten op te lossen in de zichtbare wereld. En dan zeggen ze, joh, dat mag jij niet doen. Daar blijf je af. Dat mag je niet. Ze moraliseren maar wat. He? En ze beleren die kinderen. He? Zodat ze tenslotte helemaal niet meer luisteren. En die zeggen, nou bekijk het maar. Weet niet te zeuren misschien. Maar wij moeten ze die geestelijke wereld tonen. Want die zien ze niet. Want die hebben ze zo door. En dan weten ze dat ze moeten strijden tegen de machten der duisternis, broeders en zusters. En dan als ze dat afwijzen, dan zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen leven. Maar het is niet, je moet dit of je moet dat. Dat is allemaal een oplossing in de zichtbare wereld. Maar toon hun heel duidelijk in je eigen leven. En leer ze te onderscheiden in de geestelijke wereld. En dan zullen ze de keuze moeten doen. En als een kind geen keuze gaat doen, nou, dan komt er toch niks van terecht. Wij zoeken een leer met gezag in de hemelse gewesten. Niet een leer met brutaliteit. Ik zeg dit en ik zeg dat. Maar gezag dat je hebt omdat je veel weet. Omdat je kennis hebt, omdat je wijsheid hebt. In de naam van Jezus, duivel, ga uit. Dat is geen toverformule, maar dan moet dat hele inzicht achterstaan dat je in jaren opgebouwd hebt. Dan ga je onderscheiden. Menselijk gezag en menselijk optreden. Je zegt, ik ben gewend om te commanderen, haalt niets uit in de geestelijke wereld. Want dan hebben ze zo door. Dat is een natuurlijke gezag dat men zich aangemeten heeft. Maar wij moeten geïdentificeerd zijn met Jezus Christus zelf. Hij zegt, wat ik de Vader heb zien doen, dat geef ik je door. Zijn woorden, zijn gedachten, zijn plan. Ik ben met de Vader één. Ik ben identiek met de Vader. Nou, wij zullen identiek moeten zijn met Jezus Christus. En dat valt niet altijd mee. Want dat gaat tegen je vleeselijke overweging in. Tegen het natuurlijke in. En wij staan in een nieuwe tijd. De zonen Gods worden geopenbaard. En als die zonen Gods dat doel bereikt hebben, dan worden ze zelfs in een punt des tijds veranderd. Bij de komst van Jezus zullen wij levenden, tezamen met degenen die opgestaan zijn, in een oogwenk weggevoerd worden. De Heer tegemoet. Weet u waar dat gebeurde? En dat is een geweldige illustratie met Filippus. Want de geest des Heren nam hem weg. Wonderlijk, hè? Ja, daar hebben ze altijd rekening mee gehouden. Als Obadja bij Elia komt en Elia zegt, ga dan maar eens aan je baas Agab zeggen dat ik hier sta. Dan zegt hij, ja, maar dat doe ik niet. Want als ik hier wegga, En ik ga aan Agab vertellen dat jij hier staat. Dan neemt de geest de Heer jou weg. Of die doorhand. Hij zegt, dat kon best gebeuren. Nou, en later heeft de geest de Heer Elia ook weggenomen. En hij ging in een vurige wagen. Werd hij weggenomen. Ook een geweldig beeld van de heerlijkheid die ons wacht. He? En die kamerling, daar gaat hij. En Filippus wordt weggenomen. En weet je wat er zo merkwaardig staat in een van de oudste handschriften? De Heilige Geest kwam over de kamerling en een engel des Heren voerde Filippus weg. De Heilige Geest kwam over de kamerling na zijn doop. Die man die werd daar vervuld met de Heilige Geest en met blijdschap en al tongen sprekend en zingend is hij weggegaan. Er zijn twee handschriften die dat vermelden. De Heilige Geest kwam over de kamerling. Staat in een andere handschrift en hier staat in twee handschriften. Merkwaardig, hè? Ik geloof dat handschrift. Ja. Al tongen sprekend en al lezende in zijn Bijbel. Ik geef u verzekering dat hij Jesaja uitgelezen heeft. En Filippus werd verplaatst. Hoe? De geest die nam hem weg. Zo worden wij ook verplaatst als wij onze taak ook gedaan hebben. Maar Filippus die had één man. En hij werd verplaatst. En wij hebben nog een wereld. En dan worden we ook verplaatst. Maar komen doet het. Maar zet je ervoor in. Wees er mee bezig. En als je zelf niet gaan kunt, ga achter de mensen staan die wel gaan. En als de gemeente op haar plaats komt, dan wordt het heerlijke evangelie tot aan het uiterste der aarde verkondigd. En dan komt het einde. Dan komt hij die wegname. Net als Filippus. Dan zie je wat dat evangelie vermag. Wat het teweeg brengt. In al de kinderen Gods in een punt des tijds veranderd. Weggenomen van de aarde. En dan maken wij deel uit, zoals we hier al zijn, maar dan ten volle van die tempel Gods. Waarvan wij de levende stenen zijn. Dan zijn wij in dat hemelse Jeruzalem met die straten van goud. En dan spreken we niet meer van gouddorst en goudkoorts. Maar dan weten we dat dat allemaal beelden zijn van grote heerlijkheid. En dan zien we dat water des levens. En we zien die bomen, dat water opzuigend als waterdrinkers. En we zeggen, dank u Heer, daar heb ik nu deel aan. Zalig, zegt de Bijbel. Als je dat nou allemaal hoort en verstaat. Zalig is hij die hoort en verstaat wat de geest tot de gemeente zegt, want de tijd is nabij. Amen.